Goedemorgen trouwens, dames en heren, beste vrienden. Ik wil uw aandacht vanmorgen vragen voor het Bijbelgedeelte wat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Numeri 17. Voor de meeste denk ik van ons een betrekkelijk bekende geschiedenis. De bloeiende staf van Aaron. Een hele wonderlijke geschiedenis. En het leek mij een heel goed idee om op deze morgen daar eens wat meer op in te zoomen. En vooral op, het zal u niet verbazen, vooral op de betekenis daarvan en vooral ook in het licht van de Heer Jezus Christus en waar we zojuist ook de liederen over hebben gezongen. De opstanding van de Heer Jezus Christus, de weggerolde steen, het graf dat leeg is achtergelaten, definitief. Met een staf is in de Bijbel nogal eens een keertje wat te doen, moet ik zeggen. En het lijstje wat ik ga geven, dat is verre van compleet, maar ik geef zomaar even een paar voorbeelden waarbij er sprake is van een staf. En als je in gedachten neemt wat een staf is, kijk, een staf, ziet u het allemaal trouwens, God? Een beetje. Oké. Nou, een staf in het algemeen, voordat we de Bijbel nou erover gaan openen. Maar een staf in het algemeen is een embleem van opstanding en eigenlijk ook van staande kunnen blijven. Dat is niet zo moeilijk, want waar dient een staf voor? Wel om op te leunen, om op te kunnen staan. En daarmee is een staf, en ik zal het straks nog veel uitgebreider aantonen, denk ik. Dat is aan u natuurlijk of het aangetoond is. Maar in elk geval, een staf is inderdaad een embleem van staan, van opstanding en van staande blijven. Iets waar je werkelijk op kunt leunen, waar je je vertrouwen aan kunt geven. En ik zei al, in de Bijbel speelt een staf nog wel eens een keertje een rol. Oh, dat was niet de bedoeling. Maakt niet uit. Dit is een andere PowerPoint versie dan weer. Maakt niet uit, Ernst-Jan. De bedoeling was namelijk dat het punt voor punt zou worden weergegeven, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Het gaat er maar om, wat ik wil zeggen ter inleiding, voordat ik wat ga zeggen over die staf in nummer 17, de bloeiende staf van Aaron. Staven, want dat is het meervoud van staf, hè? Ik moet er zelf ook iedere keer een beetje aan wennen om het zo te zeggen, want staven, het meervoud van staf is staven. Het meervoud van staaf is ook staven. Dat is een beetje verwarrend, maar het klinkt een beetje vreemd, maar staven is echt het meervoud van staf, ja. Staven in de Bijbel spelen een grote rol, ik zei het al. Je leest bijvoorbeeld van Jacob, dat is heel eigenaardig, je leest van Jacob dat hij, in Genesis 32 staat dat, hij doorwaadde de Jordaan, staat er, met zijn staf. En dan vraag je je af, waarom staat dat er nou zo bij vermeld? Wat interesseert ons dat nou, als ik het eventjes zo cynisch mag zeggen, hoe hij de Jordaan doortrok? Nou, als je eenmaal weet waar een staf een beeld van is, dan is dat niet zo moeilijk. Dat geldt trouwens ook voor de Jordaan, want u weet allemaal, daar hoef je helemaal niet eens Bijbels voor onderlegd te zijn, maar dat de Jordaan een beeld is van de dood. Van de doodsjordaan. En hoe kom je nou die doodsjordaan door? Wel, door te leunen, door te steunen op de staf. Wel, Jacob deed dat. Jacob trok de Jordaan door, leunende en steunende op zijn staf. Later lees je van diezelfde Jacob ook weer dat hij steunt op die staf. En dan heeft hij al zijn zonen bij elkaar geroepen. Dat was een hele verzameling. En toen Jacob zou sterven, en vlak voordat hij zou sterven, heeft hij zijn zonen nog het een en ander op het hart gebonden. En hij heeft gesproken over toekomstige dingen. En dan lees je erbij dat hij inderdaad profetieën geeft. In Genesis 49 staat het allemaal. Hij spreekt profetieën, voorzeggingen uit over elk van zijn zonen. En dan staat er, hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Dat vind ik zo mooi. Juist omdat een staf spreekt van opstanding. Hoe kon Jacob al die voorzeggingen doen over de toekomende dingen, wel doordat hij inderdaad zijn vertrouwen stelde, leunde op de opstanding. In zijn vertrouwen op het feit dat er iemand is die sterker is dan de dood. Dat geeft vertrouwen. Daar kun je op leunen. Aan de hand daarvan kun je ook gaan. Dat geeft leiding in je leven. Ik vind het trouwens ook grappig dat het woordje staf in de ook bij ons nog de betekenis heeft van leiding. De staf van een organisatie, hè, dat is de leiding van de organisatie. Daar spreekt een staf. Een staf geeft leiding, een staf daar steun je op, daar leun je op. Een staf spreekt van opstanding. En wat dacht u van Mozes? Die, dat is dan weer een heel aantal hoofdstukken verder weer in de Bijbel, in Exodus 17. Dan lees je ook dat hij in de strijd tegen Amalek, dat hij zijn staf omhoog hield. Hij moest gesteund worden door Jozua. En wie was het nog meer? Nee, dat was de zoon van... Dat was, als ik me niet vergis, ja, ik vraag nu iets, omdat ik zelf even onzeker daarover ben. Dat is geen quiz dus. Ik dacht dat het Caleb was, ja. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ja, Mozes hield die staf omhoog. En toen Mozes die staf omhoog hield, toen overwonnen ze daadwerkelijk ook. Zodat die staf inderdaad spreekt van opstanding. Die staf wees naar boven. De staf gaf ook de overwinning. Nou, als je de associaties kunt maken met het centrale thema van de Bijbelse boodschap, namelijk het gaat allemaal... Jan heeft het zojuist ook voorgelezen uit 1 Korinthe 15. De hele Bijbelse boodschap is rond dit feit geconcentreerd. Het feit dat Christus de dood heeft overwonnen, het graf leeg achtergelaten heeft, en dat maakt in één klap alles anders. En daar steunen we op, daar spreekt die staf van. En ik moet aan een andere schriftgedeelte denken, dat is het laatste wat ik ter inleiding nog even wil zeggen. Want u kent die allerbekendste psalm, psalm 23. Ik was vanmorgen heel erg bezig met 23. En toen dacht ik van, ik reed dus vanuit Utrecht, hier naartoe. En toen dacht ik aan 23. En toen dacht ik van, ik neem afslag 23, maar toen nam ik een afslag te laat. Dus toen kwam ik in Veenendaal terecht. Ja, ik had afslag 22 moeten hebben. Maar ja, dat heb je dan als je dan zo met zo'n psalm bezig bent. Maar psalm 23, daar lees je, nou ja, goed, we kennen hem allemaal. Maar dan lees je in vers 4, zelfs al ga ik door een dal, en de Statenvertaling geeft dat juist weer, door een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat vind ik zo mooi. Dat, al ga je door een diep dal, een dal waar de dood zijn schaduwen voor uitwerpt. Wat is er dan dat je werkelijk troost geeft? Hoe kun je dan zeggen, ik vrees geen kwaad? Wel, David zegt het hier. Uw staf, die vertroost mij. En dan pak ik weer eventjes de draad op van waar ik het zojuist al eventjes over had, die ik net even al liet liggen. Die staf spreekt van opstanding. Wat geeft je nou werkelijk troost en zekerheid? Waarop kun je leunen als je door een dal gaat van schaduw des doods? Een diep dal. Als je leunt op de staf. Als je weet hebt van hem die de dood bij machten is te overwinnen. Kon David zeggen, maar wij kunnen inmiddels zeggen achteraf. Als je leunt op hem die de dood heeft overwonnen. Nog niet teniet gedaan, maar wel heeft overwonnen. Wel, met dat in gedachten wil ik vanmorgen eens nummer 17 snel doorheen wandelen, want... Ja, we nemen het natuurlijk niet de hele dag voor. Maar met dat in gedachten over die staf, dat het spreekt van de opstanding, zullen we ook eens nummer 17 met elkaar lezen. En laten we gewoon dat gedeelte eens een keertje nog een keer lezen. En op een aantal punten wil ik wijzen. En dan tenslotte wil ik u nog wat vergezichten gaan geven, want daar gaat het me uiteindelijk om. Maar laten we eerst dat gedeelte eens lezen. Nummer 17. Nummer 17. Daar staat in vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, en neem van hen voor elke stam één staf, van al hun vorsten naar hun stammen 12 staven. Ieders naam zult gij op zijn staf schrijven. Maar de naam van Aaron zult gij op de staf van Levi schrijven, want één staf dient voor het hoofd van hun staf. van hun stam. Nou, het idee hier is heel simpel. Er zijn 12 stammen en al die stammen hebben een naam. Issachar, Simeon, Naftali, Zebulon, etcetera. Wel, al die stammen, die leveren, hun vorsten leverden hun staf in. Hun vorsten hadden een staf, want ja, ik zei al, een staf heeft ook alles te maken met leiding. Ze leverden hun staf in en allemaal ook hun naam daarin gegraveerd of opgeschreven. Behalve op de stam van Levi zou niet de naam Levi komen te staan, maar Aaron. Aaron was uit de stam van Levi. De naam van Aaron moest op die staf komen te staan. En dan staat er in vers 4, dan zult gij deze neerleggen in de tent van de samenkomst, de tabernakel dus, voor de getuigenis. De getuigenis, dat is dit. De getuigenis is de ark der getuigenis. Zo wordt die heel dikwijls genoemd. Dat wil zeggen de ark van het verbond. Eigenlijk het centrum van Israëls eredienst. Waar de verzoendeksel op gelegen was. De cherubim. Waar de hoge priester eens per jaar toe mocht naderen. In het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Wel, daar moesten die staven worden neergelegd voor de getuigenis. Dus voor die ark. Waar ik met u, zegt God tegen Mozes, waar ik met u pleeg samen te komen. En de man die ik verkies, diens staf zal bloeien. God had trouwens al van tevoren gezegd wie de hoge priester van zijn keuze was. Maar goed, er was erg veel rebellie tegen. Er was veel discussie over wie nu eigenlijk de hoge priester mocht zijn. Wel, God zou het nu gaan bewijzen. Hij had al gesproken. Hij had hem in wezen al aangewezen, het was al duidelijk, maar God ging het nu bewijzen. En de man die ik verkies, diens staf zal bloeien, zo zal ik het gemor waarmee de Israëlieten tegen u morren tot zwijgen brengen, zodat ik het niet meer hoor. Dat wil zeggen, het bewijzen voor zal nu, bij deze gelegenheid, eens voor altijd geleverd worden. En nadat Mozes nu vers 6 tot de Israëlieten gesproken had, gaven al hun vorsten hem, voor iedere vorst één staf, naar hun stammen 12 staven. En de staf van Aaron was onder hun staven. Ja, nou, dat was precies ook wel al wat we lazen. Nou wil ik even nog één ding erbij zeggen, want we hadden het al eventjes over een aantal staven in de Bijbel. Die van Jacob, van Mozes. Maar over de staf van Aaron is trouwens al eerder gesproken. Daar is al diverse keren zelfs melding van gemaakt. Over die staf van Aaron. Ik noem twee gelegenheden. In Exodus 8 lees je dat Mozes en Aaron verschijnen voor de farao en dan lees je dat Mozes zijn staf op de grond zou werpen. Hij doet dat. En wat gebeurt er? De staf wordt een levende slang. Vervolgens gebeurt er nog iets wonderlijks, want die Egyptische magiërs die erbij stonden, die deden hetzelfde en die deden het ook. Maar met dat verschil, de slang van Aaron verzwolg die andere slangen of die andere staven, net hoe je het zeggen wil. He, want dat blijkt dus hetzelfde te zijn. De staf werd ineens een levende slang. Hou hem even in gedachten. De staf spreekt altijd van opstanding, maar wat hier trouwens bijzonder is, die staf werd een slang. Nou zou je zeggen, de slang in de Bijbel is een beeld van Satan, he, de oude slang. Dan zeg ik, ja dat klopt, maar dat is de oude slang. En als ik het misschien een beetje ondeugend hoor, maar ik denk dan bij mezelf, er is ook een nieuwe slang. De overwinnaar. Nou, laat ik het anders zeggen. De Heer Jezus had het ooit tegen de Nicodemus al gezegd. De verhoogde slang. Dat wil zeggen, de slang die de andere zal vernederen. Hij, wel daar spreekt die staf van Aaron werd die slang die die andere slangen als het ware van de tegenstanders, van die Egyptische magiërs, allemaal verzwolg. Eigenaardig, nietwaar? Wel, dat spreekt inderdaad, het kan niet missen, ik ga er nu verder niet dieper op in, maar op de verhoogde slang. Die we trouwens allemaal ook kennen. Dus ook in de wereld is die heel bekend, hè. Ja, u zegt dat is weer een ander teken, maar ik moet dan meteen denken aan het Esculaapteken. Weet u wel, dat is ook die verhoogde slang, een embleem van genezing, maar ook van nieuw leven. Ja, eigenaardig, hè, dat soort dingen. Maar goed, we moeten verder, want dat was de eerste keer dat we lezen van de staf van Aaron. Maar dan lees je ook nog over Ja, een paar hoofdstukken later. In Exodus 17, dan lees je dat het Mozes is. Ja, ik geef toe, je moet even schrift met schrift vergelijken, want het staat niet zo direct in Exodus 17. Maar het blijkt dus de staf van Aaron te zijn, die tegen de rots geslagen wordt. En wat gebeurt er? Israël dreigde om te komen van de dorst. Maar wat gebeurde er? God gaf levend water, zodat ze inderdaad in leven bleven. De staf zorgde ervoor dat ze leven ontvingen. De staf is namelijk een embleem van opstanding en daarmee ook van nieuw leven. Wel, hij wordt tegen de rots geslagen. Terwijl ik het zeg, moet ik me echt inhouden hoor. Want over de rots zou je wat meer moeten zeggen. Over het slaan tegen die rots. Ik zal u vertellen, daar zitten zoveel geweldige betekenissen nog achter. Maar laten we eventjes ons beperken. Laten we de discipline behouden om toch eventjes te blijven kijken naar die staf. We hebben het dus over die staf van Aaron. Waar hier dan in nummer 17 melding van gemaakt wordt. Hè, die daar in het heiligdom, bij de tabernaak of bij de ark der getuigenis gelegd wordt. Maar die staf had al een... U zegt, misschien is dat wel een andere staf geweest. Ja, maar het is toch iedere keer de staf van Aaron. En die had al... Daar was al een heleboel wonderlijks mee aan de hand. En iedere keer had het te maken met leven. Dat leven dat sterker is dan de dood. Daar heeft die staf altijd mee te maken. Dat weet je al op voorhand. Voordat je nummer 17, als het ware, als ik het zo mag zeggen, voordat je nummer 17 dus opslaat, dan weet je al, want dan word je geacht namelijk het voorgaande ook al te kennen en gelezen te hebben, dan weet je al, met die staf is iets bijzonders aan de hand. Met die staf, ja, daar verricht God wonderen mee. Ja, ik moet er ineens aan denken dat een staf ook in de wereld... Ja, sorry dat ik iedere keer dan die link maak, maar ook in de wereld is dit bekend. Hè, dat de staf wordt altijd... U kent toch wel de toverstaf, hè? Op een of andere manier weet men in de wereld ook dat de staf iets wonderlijks... dat daar iets wonderlijks mee aan de hand is. Dat daar wonderen mee gebeuren. Ja, alleen in de wereld weet men niet waarom. Maar wij weten dat de staf spreekt van opstanding, van het grootste wonder dat ooit heeft plaatsgevonden. En eigenlijk zijn alle wonderen die we elders in de Bijbel vinden niets anders dan uitwerkingen van dat ene grote wonder, namelijk dat de dood is overwonnen. En die staf van Aaron, wel, die had het al in wezen al uit. Die had zijn dienst al gedaan. Toen het een levende slang werd en die al die andere slangen verzwolg. Maar bij die andere gelegenheid, toen die staf tegen de rots geslagen werd en toen er levend water uit die rots kwam, zodat Israël in leven bleef. Wel, in al die gevallen was de staf inderdaad een beeld van leven. Als ze die staf zagen, dan moesten ze onwillekeurig denken aan leven, op een leven dat sterker is dan de dood. Leven, een dode staf die ineens levend wordt. Of die leven geeft. Dat is die staf. Nou, we lezen even verder in nummer 17. Mozes nu legde de staven neer voor het aangezicht des Heren in de tent der samenkomst. In de tent der getuigenis. Dat wil zeggen in de tent waar de getuigenis, die ark van het verbond, stond. En toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie de staf van Aaron voor het huis van Levi bloeide. Hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. Exact hetzelfde als waar we het al over hadden. Nou ja, ik zeg exact hetzelfde, maar het beeld weer exact hetzelfde uit. Een dode staf, zou je zeggen, maar die opnieuw weer een embleem blijkt te zijn van leven. Moet u zich voorstellen, daar wordt s'avonds, of de vorige dag was daar een staf neergelegd. En dan komt Mozes daar de volgende morgen in die tent der samenkomst, daar in dat binnenste heiligdom. En dan ziet hij die staf. Hij had niet alleen maar bloesem voortgebracht, maar had ook al bloemen gedragen en zelfs amandelen doen rijpen. Allemaal in één nacht, als dat geen wonder is. Als dat niet een bewijs is van dat wat God inderdaad had gesproken. En dat is ook zo. Trouwens, dan moet ik er nog wat bij vertellen. Want het is niet alleen maar zo dat hier die staf ineens leven voortbrengt. Maar let dan ook eventjes op dat woordje amandelen. Ja, u denkt dan misschien aan iets wat in uw keel zit. Of wat al of niet geknipt is. Maar daar hebben we het nou niet even over. Ik heb het over een amandelboom. Ik zal u eens vertellen dat dat in de Bijbel ook een bijzondere betekenis heeft. En ik kan het ook gewoon heel gemakkelijk bewijzen. En dan gaan we voor naar Jeremia 1. In Jeremia 1, ja, u kunt het zelf opslaan, u kunt het ook gewoon meelezen. Daar staat in Jeremia 1, vers 11. En het woord des Heren kwam tot mij, tot Jeremia. Wat ziet gij, Jeremia? En toen zeide ik, ik zie een amandeltwijg. En daarop zeide de Heere tot mij, gij hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Punt. Pauze, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Want hier moet je eens eventjes heel goed bij stilstaan. Sowieso al de uitspraak over van het feit dat God zegt, ik waak over mijn woord. Mijn woord is betrouwbaar. Ik zorg ervoor, dat zegt trouwens, dat zegt God ook tegen Jesaja, dat zijn woord altijd doet wat hem behaagt. Gods woord is namelijk levend. Het is krachtig. En God zelf staat er garant voor dat het zal doen wat hij belooft. Want Gods woord is ook altijd zijn belofte. Gods woord is niet dat wat een mens moet doen, maar Gods woord is een belofte. Namelijk wat hij zegt te zullen doen. En God zegt, ik waak over mijn woord. Denk erom. Ik ben het die gesproken heb en het zal vervuld worden. Maar wat ons misschien bij deze lezing ontgaat, nee, dat is wel zeker, als je dit gewoon in Nederlands leest, dan ontgaat je de link. Jeremia die ziet een amandeltwijg en dan zegt God, gij hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Hoezo want? Wat is de relatie tussen dat die amandeltwijg die Jeremia ziet en het feit dat God waakt over zijn woord? Nou, dat is niet zo moeilijk, alleen moet je dan eventjes de Nederlandse taal even achter je laten en dan moet je teruggaan naar de taal waarin dit gesproken werd. De taal van het Hebreeuws. De taal van Israël, de taal van de overkant. Want met het Hebreeuws is echt iets heel bijzonders aan de hand. Dat is Gods taal, dat is de taal die eigenlijk van de andere kant komt. Maar weet u wat er in het Hebreeuws staat? Het Hebreeuwse woord voor amandel, dat is shagat. Shagat. Maar dat is exact hetzelfde woord als ook het woord voor waken. Dat is ook shagat. Exact hetzelfde woord. Kijk, in Nederlands ontgaat het ons. Maar in het Hebreeuws is het zo klaar als een klontje. Een amandelboom of een amandelvrucht of iets van het woordje amandel is hetzelfde woord als waken of wekken. En waarom is dat nou weer? Wel, u ziet hier zo'n amandelboom afgebeeld, zo'n witte boom. En het is de boom die als eerste in de lente ontwaakt. Dat wil zeggen, als eerste boom in de lente zijn bloesem geeft. Dat wil zeggen, als de amandel gaat bloeien, dan wordt de lente als het ware gewekt. Het is de eersteling van het nieuwe leven. Ik zeg het expres zo, zodat u meteen denkt van, aha, waar heb ik dat vaker gehoord? De eersteling van het nieuwe leven. De aankondiger van de lente. Van de spring, zeggen ze dan in het Engels. Waar alles open springt, weet u wel. Waar trouwens ook, want u zegt van, ik vind het heel wonderlijk dat zo'n doodstuk hout ineens tot leven komt. Dan zeg ik van, ja, dat is ook een wonder, maar heb u uw oog in uw zak zitten of kijkt u ook elk voorjaar weer met zulke ogen naar de natuur? Waar ik ze altijd dode takken zie ineens tot leven komen. Het enige wonderlijke hier is, zou je kunnen zeggen dat het allemaal zo snel gebeurde. Maar dat dode takken weer levend worden, dat zien we in de natuur. De hele natuur is eigenlijk niks anders dan een grote getuigenis van de God die de dood overwint. bedoel, in de herfst zien we alles weer sterven. Het is niet voor niks hoor, dat mensen dan vaak ook wat droefgeestig gestemd zijn en depressief. Maar ja, als je eenmaal weet wat er gaat komen, dan zou het je, dan zou het je toch hoop moeten geven. In de winter zie je dan dat alles dood is. Dode takken, dode kale bomen. Je zou zeggen inderdaad, het is dood. Maar het is niet dood. Het blijkt niet dood te zijn. Of voor mijn part moet je het nog anders zeggen. De dood wordt overwonnen. En dat is wat er in de lente gebeurt. En de eerste boom, in het Midden-Oosten in elk geval, die de lente aankondigt, dat is de amandel. Wekken, waken is trouwens altijd al, ja, sorry, maar het verhaal wordt in die zin een beetje eentonig. Maar aan de andere kant is het ook wel weer simpel, want het kan je nooit ontgaan. Want weet u wat het is? Waken is in de Bijbel ook altijd nieuw leven. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. He, wekken, opwekken, dat is nieuw leven. In ons Griekse Nieuwe Testament is wekken of opwekken exact hetzelfde. Waken. Nou, hoe dat het ook zij, die amandelboom spreekt van nieuw leven, van lente, van de eersteling zelfs, die de lente aankondigt, het nieuwe leven aankondigt. En als je in dat licht dan ook vervolgens dat leest wat er staat in nummer 17 vers 8, dat die staf van Aaron de volgende morgen blijkt een levende staf te zijn, die amandelbloesem, dan onderstreept dat, ja, voor de zoveelste keer, dat het gaat om nieuw leven en de dood die wordt overwonnen. Daar spreekt het van. Het kan je niet ontgaan, hè, want het springt als het ware van de bladzijde van het Nieuwe Testament af. Vers 9. Toen Mozes al de staven van voor het aangezicht des Heren tot al de Israëlieten naar buiten bracht, zagen zij het en namen ieders staf. Hier zie je zo'n afbeelding dat Mozes inderdaad naar buiten komt en hij heeft die staf. Nou ja, een staf, hij heeft een complete boom in zijn handen. En daar komt het op neer. En ze zien het. Het bewijs is geleverd. En de Heere staat er dan nog in vers 10. En de Heere zei tot Mozes: breng de staf van Aaron terug voor de getuigenis, om bewaard te worden tot een teken voor de weerspannigen, zodat gij aan hun gemor een einde maakt en ik niet meer hoor, opdat ze niet sterven. Met andere woorden, hier is het leven in gelegen. Als je het hier niet je vertrouwen opstelt, of als je je hier niet door laat overtuigen, dan hou je de dood over. Ja, als het leven afwijst, dan hou je de dood over. Trouwens, tot in lengte van jaren is die staf van Aaron inderdaad bij die ark neergelegd. En of in de ark, daar is discussie over hoe dat nou precies geweest is. Maar één ding is zeker, die ark werd altijd geassocieerd met de verzoendeksel, maar ook met de bloeiende staf van Aaron. Zo had God de man aangewezen van zijn keuze. De hoge priester die hij voor Israël bestemd heeft. Zo had God het bewijs geleverd. En dan lees je nog in vers 11. En Mozes deed het zoals de Heer hem geboden had. Zo deed hij. En ik zei al, tot in lengte van jaren is het ook zo gebleven. En als later de schrijver van de Hebreeënbrief ingaat op alle details van de tabernakeldienst enzovoorts. Maar ook de wijze waarop alles, het hele instrumentarium, al die dingen van de tabernakel, hoe dat georganiseerd was, maar op de betekenis ook, dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 9 over die ark, ja, daarin was gelegen de bloeiende staf van Aaron. Nou wil ik vervolgens, voor zover het u nog ontgaan is hoor, maar wil ik nog wat ietsje dieper ingaan, nog een laagje dieper gaan, en wat vertellen over de diepere betekenis van dit hoofdstuk. Kijk, ik heb al wat verteld over de staf en over dat het een embleem is van nieuw leven, van de overwinning op de dood. Maar ik zal u ook dit zeggen. Ik wil vier punten noemen waaruit blijkt dat dit spreekt allemaal van de Heer Jezus Christus. Kijk, we hebben het over een staf en dan verstellen wij ons, ja, leuk hè. Dan stellen we ons vervolgens de vraag, wat betekent die staf? Wel, deze staf, hier in nummer 17. Over de staf in het algemeen, daar waren we al lang uit. Hè? Dat hadden we in het begin van het hoofdstuk, of van deze studie, deze predikatie, hadden we dat al vastgesteld. Maar laten we het eerste nu eens eventjes nog wat nader toelichten. Punt 1. God wijst de hoge priester van zijn keuze aan door leven uit de dood voor te brengen. En ik zeg het expres dubbelzinnig. Het is letterlijk zo, dat wil zeggen in nummer 17, daar wijst God Aaron aan als de hoge priester van Israël, hoe wel door zijn staf tot leven te brengen. Maar wij weten ook, ik had het zojuist over de Hebreeënbrief, wij weten ook dat de hoge priester, Israëls hoge priester, ook door God is aangewezen. Door nieuw leven. Ja, het voert veel te ver, maar in wezen, je zou de Hebreeën 7 het hele hoofdstuk moeten lezen. Daar gaat een heel hoofdstuk over het hoge priesterschap en dat de schrijver van de Hebreeënbrief dan ook uitlegt dat de Heer Jezus Christus hoge priester is, en dan zegt hij, ja, het is niet krachtens een gebod van vleeselijke afkomst, dat klinkt heel hoogdravend, maar het komt er gewoon op neer. De Heer Jezus is hoge priester, maar niet omdat hij uit de stam van Levi is, of uit de stam van Aaron, want het is duidelijk, hij is uit de stam van Juda. Dat is waar, maar staat er dan, hij is geen hoge priester op grond van zijn afkomst, van zijn vleeselijke afkomst, maar krachtens onvernietigbaar leven. Hier op aarde was hij geen hoge priester. Maar sinds zijn opstanding uit de doden is hij Israëls hoge priester. Krachtens onvernietigbaar leven. En daardoor is hij trouwens een veel hogere hoge priester nog, de hoogste priester, dan Aaron, want hij combineert het bovendien met koningschap, wat in Israël ondenkbaar was. Hij is koning en priester, en daarom ook koning-priester naar de ordening van Melchizedek. Die was ook koning-priester trouwens. Maar daarom juist. Nou, één ding moet duidelijk zijn. God wijst de hoge priester aan van zijn keuze door leven uit de dood voor te brengen. Dat is nummer 17. En dat is ook de grote waarheid van het Nieuwe Testament. Israëls hoge priester, of de middelaar van God en mensen, is door God aangewezen door zijn opstanding uit de dood, door die weggerolde steen. Punt 2. De staf die amandelbloesem voortbracht, dat spreekt van hem die als eersteling uit de doden ontwaakte. De staf sowieso spreekt van opstanding, maar het feit dat hij amandelbloesem voortbracht, geeft aan dat hij de eersteling is. De vorst, the first, zeggen ze in het Engels dan. Maar dat is de vorst. Degene die leiding geeft, ja met recht, de staf. De staf waar wij op kunnen steunen en leunen. Die ons zekerheid geeft. Ook al gaan we door een dal van schaduw en des doods, en ik geef, het is absoluut waar, dan is er maar één ding wat werkelijk troost geeft. En dat is die waarheid van die staf. Als je ziet op die staf, dan weet je, ja, er is iemand die dat alles overwint. En dan zie je op hem die als eersteling het nieuwe leven heeft aangekondigd. De eerste is er al. De amandel bloeit al, als ik het zo mag zeggen. En de rest komt. Het is een kwestie van geduld. Ja. Punt 3. Dat is een hele mooie. Dat vind ik een hele mooie. Voor deze tijd. De bloeiende staf is gedurende de nacht verborgen in het hemels heiligdom. Eigenlijk is het zo dat die nacht, voorafgaand aan het moment dat Mozes dus met die staf naar buiten komt, die nacht die daaraan voorafgaat, is een beeld van onze tijd. Nu is het nacht. Nu is het in deze wereld nacht. De zon der gerechtigheid die zal opkomen, maar nog steeds is het nacht in deze wereld. Duister. Nou, ik hoef dat verder niet aan te tonen, ik hoef dat ook niet duidelijk te maken. Het is donker in deze wereld. En wij mogen als sterretjes ook stralen. Hè? O, mocht ik zelf een lichtje zijn. Hè? Zo hebben we dat zojuist gezongen. Dat is toch ook zo? Waarom? Nou, zelfs lichtjes worden opgemerkt. Waarom? Omdat het stikdonker in deze wereld is. Een wereld die het zonder hoop en zonder God meent te moeten doen. Wel, het is nacht in deze wereld. Maar terwijl het nacht is in deze wereld, is er in het verborgene, achter het voorhangsel, is daar nieuw leven. Trouwens, in dat heiligdom was het altijd licht. Dat is ook een hele mooie trouwens. In het heiligdom was het licht. Maar het heiligdom, hè, dat spreekt van de hemel. Eigenlijk ga ik er de hele morgen al een beetje van uit dat u de Hebreeënbrief redelijk goed kent. Want in de Hebreeënbrief wordt het schitterend allemaal uitgelegd en vervolgens ook geïllustreerd. Dat hemel, die tabernakel, dat heiligdom, dat achter dat voorhangsel, dat is een beeld van de hemel. Wat nu onttrokken is aan het oog. Wel, de bloeiende staf, dat is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, de overwinnaar, de eersteling uit de doden. Waar is hij nu? Nou, het is nu nacht in deze wereld en hij bevindt zich achter het voorhangsel. God heeft al het bewijs geleverd. Dat wil zeggen, het bewijs is er al, alleen het bewijs moet nog zichtbaar worden. Het nieuwe leven is er al. Waar? Kun je het zien? Nee, je kunt er helemaal niks van zien. Helemaal niks. In deze wereld valt ook niks te zien. Ik had er gisteravond nog een hele discussie. Oh, nou, discussie. Ik had een heel gesprek met mijn zoontje erover van 9. Die daar heel veel vragen over had. Over waarom eigenlijk niks zichtbaar is van deze tijd. Toen zei ik al van, nou, ik ga het morgenochtend daar juist ook over hebben. Maar hij is er nou niet, dus. Waarom? Vandaag is alles verborgen. En dat kan ons soms grote problemen opleveren. Dat de dingen verborgen zijn. Wat zien we nu van de Heer? Het is nacht. En nou is het nieuwe leven er. Maar waar zie je het? Ja, dat zie je ook niet. Het is achter het voorhangsel. Verborgen. En dat geldt trouwens ook voor ons leven, want hij is verborgen. En ons leven is met hem verborgen bij God. Daar in het hemelsheiligdom. Maar het maakt zo'n groot verschil als je dat weet. Als je weet, die bloeiende staf is er. Dat nieuwe leven is aan het licht getreden. En wij als select gezelschap, als uitverkorenen, mogen het nu al weten. En weet je waar het wacht op is? Dat is op dit moment. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Israël zal pas overtuigd worden als de bloeiende staf, de opgestane Messias, de eersteling uit de doden, als de bloeiende staf bij het aanbreken van de nieuwe dag uit het hemelsheiligdom zal komen. Zodat die bloeiende staf een schitterend type is van Israëls Messias, die nu in het hemelsheiligdom is, in het verborgene, terwijl het in de wereld nacht is, maar het moment gaat komen, en het is niet ver meer, het moment gaat komen dat als het licht gaat worden, als de nacht zal verdreven worden, dat hij uit het heiligdom komt. En eigenlijk is dat hetzelfde. Eigenlijk is het zo dat als je, in beeld bedoel ik, hè, als hij uit het heiligdom komt, als de staf, zeg maar, van achter het voorhangsel vandaan gehaald wordt, dan is dat hetzelfde als dat de zon der gerechtigheid opkomt. Over de wereld en de nacht zal verdreven worden. Maar dat is wat je leest in nummer 17. Terwijl bij het aanbreken van de nieuwe dag, er kwam de staf, werd tevoorschijn gehaald. Nou, en dan zal ontegenzeggelijk het definitieve bewijs voor Israël geleverd zijn wie haar Messias is, wie haar hoge priester is, wie de gezalfde is van Gods keuze. Het bewijs is er al. Wij weten dat, maar dat bevindt zich nog achter het voorhangsel. En straks gaat het openbaar worden, dan komt hij tevoorschijn, de bloeiende staf, de amandelstaf, het nieuwe leven. En dan zal inderdaad de nacht eens voor altijd verdreven zijn. Ik stel voor dat we daar met elkaar een lied over gaan zingen.